We gaan lezen het laatste gedeelte van de Romeinenbrief. En dan begin ik bij de Romeinen 15 vers 30. We lezen tot het eind. En terwijl we lezen zou ik je willen vragen, kijk eens of je een beetje structuur aan kan brengen in dit hele gedeelte. Het is een gedeelte waarvan sommige verklaarders zeggen het lijkt wel alsof Paulus drie keer een eind heeft gemaakt aan de brief. En dat hij iedere keer maar weer verder gaat. Of dat er aanvullingen zijn geschreven door andere mensen. Maar volgens mij zit er wel heel duidelijk een eenheid in dat gedeelte wat we nu gaan lezen. En ik bid u broeders door onze Heer Jezus Christus en door de liefde des Geestes dat gij met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij. Opdat ik mag bevrijd worden van de ongehoorzamen in Judea. En dat deze mijn dienst die ik aan Jeruzalem doe aangenaam zij voor de heiligen. Opdat ik met blijdschap door de wil van God tot u mag komen en met u verkwikt worden. En de God des vredes zij met u allen. Amen. En ik beveel u, Phoebe, onze zuster, die een dienares is der gemeente, die te Kenchreën is, opdat gij haar ontvangt in de Heere, gelijk het de heilige betaamt, en haar bijstaat, in wat zaak zij u zou mogen van doen hebben, want zij is een voorstandster geweest van velen, ook van mijzelf. Groet Priscilla en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus, die voor mijn leven hun hals gesteld hebben, dewelke niet alleen ik dank, maar ook al de gemeenten der heidenen. Groet ook de gemeente in hun huis. Groet Epenetus, mijn beminde, die de eersteling is van Achaïe in Christus. Groet Maria, die veel voor ons gearbeid heeft. Groet Andronicus en Junias, mijn magen, mijn familie, en mijn medegevangenen, welke vermaard zijn onder de apostelen, die ook voor mij in Christus geweest zijn. Groet Amplias, mijn beminde in de Heere. Groet Urbanus, onze medearbeider in Christus, en Stachis, mijn beminde. Groet Apelles, die beproefd is in Christus. Groet hen, die van het huisgezin van Aristobulus zijn. Groet Herodion, die van mijn maagschap, dus mijn familie is. Groet hen, die van het huisgezin van Narcissus zijn, degene namelijk die in de Heere zijn. Groet Tryphena en Tryphosa, vrouwen die in de Heere arbeiden. Groet Persis, de beminde zuster, die veel gearbeid heeft in de Heere. Groet Rufus, de uitverkorene in de Heere, en zijn moeder en de mijne. Groet Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes en de broeders die met hen zijn. Groet Philologus en Julia, Nereus en zijn zuster en Olympas en al de heiligen die met ulieden zijn. Groet elkander met een heilige kus. De gemeenten van Christus groeten ulieden. En ik bid u, broeders, neem acht op degenen die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt. En wijk af van dezelfde, want dezulke dienen onze Heer Jezus Christus niet, maar zij dienen hun buik en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten van de eenvoudigen. Want uw gehoorzaamheid is tot kennis van allen gekomen. Ik verblijd mij dan uwenthalve. En ik wil dat gij wijs zijt in het goede, toch onnozel in het kwade. En de God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw lieden. Amen. U groeten Timotheus, mijn medearbeider, en Lucius, en Jason, en Sosipater, mijn bloedverwanten. Ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Heere. U groet Gaius, de huiswaard, van mij en van de hele gemeente. U groet Erastus, de rentmeester van de stad, en de broeder Quartus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Hem nu die machtig is u te bevestigen, naar mijn evangelie, en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is, en door de profetische schriften naar het bevel van de eeuwige God tot gehoorzaamheid van het geloof onder al de heidenen bekend is gemaakt, dezelfde alleen wijze God, zij door Jezus Christus, de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Ja, het lijkt een, nou ja, het is een hele brei van namen natuurlijk, dat sowieso. Maar er zit toch wel een, ja, er zit wel een orde in. Is er iemand die die orde een beetje heeft opgemerkt? En ik wijs er eigenlijk bijzonder op, want ik vind het zelf een orde die wel opvallend is. Het eerste stukje. En ik bid u, broeders, tot en met amen. Dat is 15 vers 30 tot 33. Zie je ergens een parallel in dit gedeelte?
16 vers 17.
Vers 17. Het begint precies hetzelfde. En ik bid u, broeders. En het eindigt ook precies hetzelfde. Met amen. Ja, dus je kan hoofdstuk 15 vers 30 tot 33. En 16 vers 17 tot en met 20, en die lijken bij elkaar te horen. Zie je dat? Ja, en ik bid u, broeders, en amen. Dus vrij opvallend. Daar gaan we zo meteen even naar kijken. In dat gedeelte daartussenin, tussen deze twee stukken. Wat gebeurt daar? Wat gebeurt er in het stuk vers 1 tot en met 16?
Groeten
aan, ja. Ja, ja, dat is gewoon groet iedereen. Ja, dus Paulus die noemt hier allemaal namen die hij op zijn vele reizen en tijdens allerlei belevenissen, zijn mensen die hij heeft ontmoet en die nu kennelijk in Rome zijn. Ja, Paulus is niet in Rome, maar hij doet dus de groeten aan allemaal mensen die hij kent. Natuurlijk waren er in die gemeente veel meer mensen, alleen die kende hij niet bij naam. Maar deze groep, daarvan wist hij, van ze zijn in Rome. En hij zegt, doe ze de groeten van me. En er zitten gewoon een paar bijzondere namen bij, daar wilde ik vandaag dan ook even naar kijken. De meeste namen, die komen helemaal nergens anders meer tegen, die zijn ons onbekend. Paulus, die wisten, die zaten dus ook in zijn gedachten, in zijn gebeden. Maar voor ons zijn het onbekende. Ja, dus ik bid u, amen, dan doe de groeten aan, en dan weer, ik bid u, amen, en wat gebeurt er dan? Ja, weer de groeten, alleen, nu niet groeten aan, maar, ja, de groeten van. Kunnen we een beetje uit opmaken waar Paulus deze brief geschreven heeft, als hij zegt de groeten van? Enig idee? Ja, Gaius en Erastus. Het is inderdaad stad. Nou, het is hoogstwaarschijnlijk was Paulus in Korinthe toen hij deze brief schreef. De laatste keer dat hij in Korinthe was. Dan is hij uit Korinthe is hij toen vertrokken. Ging hij weer terug naar Jeruzalem. En in Jeruzalem werd hij gevangen genomen. Nou, en dan het allerlaatste stukje, en dat is dan echt het slot van de brief. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is en door de profetische tijden naar het bevel van de eeuwige God tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heiden bekend is gemaakt. Dezelfde alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Nou, is een passend slot voor deze ontzettende mooie brief. Alleen heeft hij het ook over een verborgenheid die geopenbaard is. Of ja, die geopenbaard is. En de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Ja, is ook een punt van discussie. Waar heeft Paulus het hier over? Natuurlijk over zijn eigen evangelie. Maar waarom is dat verzwegen geweest? Waarom is dat nu pas geopenbaard? Wat bedoelt hij daarmee? Dus vandaag twee dingen, die twee stukjes met elkaar vergelijken. En ik bid u broeders, en ik bid u broeders, allebei met amen. Het leek me goed om een aantal namen uit die hele rij met elkaar te bekijken. Namen waar we wat meer over weten en ook wat meer over kunnen zeggen. En dan het slot van de brief ook te bekijken. Eerst de vergelijking tussen 15 vers 30 tot 33 en 16 vers 17 tot 20. Zien we overeenkomsten. Behalve dan het eerste gedeelte en ik bid u broeders. En het laatste stukje, het laatste woord. Amen.
Gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid.
Ja, zeker. Gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid. Ja, die staan tegenover elkaar. Ja, je ziet, Paulus die bidt opdat hij bevrijd mag worden van de ongehoorzamen in Judea. Hij heeft het natuurlijk over Joden. Zij die ongehoorzaam waren, waarom? Ja, omdat ze zijn evangelie niet hebben aanvaard. En hij wil daarvan bevrijd worden van die ongehoorzamen. En gehoorzaamheid, daar prijst hij de Romeinse gelovigen, want uw gehoorzaamheid is tot allen gekomen. Ik verblijd mij dan uwenthalve en ik wil dat gij wijsheid in het goede en onnozel in het kwade. Ja, dus ongehoorzaamheid van die mensen in Judea en gehoorzaamheid van de broeders in Rome. Zien we nog meer overeenkomsten.
Blijdschap,
ja, zeker. Vers 32, opdat ik met blijdschap door de wil van God tot u mag komen en met u verkwikt worden. Want uw gehoorzaamheid is tot kennis van allen gekomen, ik verblijd mij dan uwenthalve. Ja, op de een of andere manier heeft Paulus een sterke band met deze gelovigen gekregen. Hij had, zoals we weten, dus die gemeente nooit gezien. Hij was er nooit geweest in Rome. Hij kent een groep mensen die hier met name de groeten doet. Maar hij verlangt om een of andere reden ontzettend om naar Rome te gaan. En hij zegt, opdat ik met blijdschap door de wil van God tot u mag komen. En met u verkwikt te worden. En hij prijst dus die gehoorzaamheid. En daarom zegt hij, ik verblijd mij dan uwenthalve. En ik wil dat gij wijsheid in het goede, de onnozel in het kwade. Dus het verlangen van Paulus om te gaan. Er zijn een aantal dingen die we in het begin van de brief ook al gezien hebben. Daar komen we straks misschien ook nog wel even op. Dus ongehoorzaamheid, gehoorzaamheid, de blijdschap, wat nog meer?
God des vredes.
De God des vredes, ja. Het is wel opvallend dat hij dat ook twee keer gebruikt. Ja, daar zit natuurlijk een ontwerp achter, dat is een structuur bij Paulus. Als hij twee keer datzelfde stukje, eenzelfde gedeelte begint en eindigt en dan ook nog eens een keer de God des vredes noemt. Hij zegt, de God des vredes zijn met u allen. En van diezelfde God des vredes zegt hij, die zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. Die gaat een einde maken aan alle tegenstand. Door de Satan haast onder uw voeten verpletteren. Hier zie je trouwens ook weer in dat ene zinnetje dat Paulus heel sterk leeft in de verwachting van de wederkomst toen in die tijd. Hij wist gewoon, de Heere gaat komen en hij gaat die Satan inderdaad verpletteren. Dat is nog geheel en al in de verwachting van die tijd, gedurende handelingen. Christus zou komen om zijn koninkrijk op te richten. En dat oprichten van het koninkrijk, dat gaat gepaard met de vernietiging van de Satan. De verplettering van die Satan. Nog meer? Nog meer overeenkomsten? Ik had zelf nog de dienst. Paulus heeft het over een dienst die hij aan Jeruzalem doet in het eerste gedeelte. Wat voor dienst was dat? Weten we dat nog? Want dat is de koppeling naar het voorgaande gedeelte van Romeinen 15. Welke dienst deed Paulus aan Jeruzalem? Precies, die gaven meenemen. Ja, hij had in de loop van zijn reizen had hij de broeders uit de heidenen opgedragen om iets apart te leggen, zodat hij inderdaad voor de arme broeders in Jeruzalem geld mee kon nemen en dat aan hun kon overhandigen. Dus Paulus diende Jeruzalem en nou deze broeders, eigenlijk de ongehoorzamen, die dienen de Heer Jezus Christus niet. Wat dienen ze wel? Ze dienen hun eigen buik. En waar komen we dat ook tegen? Het dienen van de buik. Dat is iets wat Paulus als later in de brief ook nog een keertje gebruikt. En dat stelt hij tegenover het kruis van Christus. En niet in Korinthe, nee. Het is later op in Filippenzen. Dat zegt hij tegen de Timotheus, nee, Titus over de Cretenses. Dat zijn luie buiken inderdaad. Ja, precies. Maar dat bedoel ik hier niet. Filippenzen 3. En dan dat laatste stukje. Hij zegt, wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Ja, Paulus, die had een levenswandel, die kon zeggen van, zo moet je doen. Want velen wandelen anders, van de welke ik ook dikmaals gezegd heb, en ook nu wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welke God is de buik, en welke heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Ook hier zie je het dienen van de buik. Hun buik is hun God. Ik denk dat dat een taalfiguur is waarin Paulus zegt, het zijn mensen die alleen maar aan zichzelf denken en aan hun eigen welstand en hun eigen welzijn. Terwijl Paulus voortdurend dacht aan die armen in Jeruzalem, dat was zijn dienst aan die heiligen, zijn het deze broeders, of in elk geval mensen die niet de Heere dienen, maar die zichzelf dienen, hun buik dienen. Ja, dus Paulus heeft het hier vooral over tegenstand van valse broeders. Hij heeft het hier over ongehoorzaamheid in beide gedeeltes. En hij vraagt om een gebed. En hij zegt, bid dat ik daar van bevrijd mag worden. En dat ik daarna naar jullie mag komen. Met blijdschap. En hij roept daarbij de God des vredes aan. In wie zijn vertrouwen was. Oké, dat zijn die twee gedeeltes. En je ziet dat loopt best parallel. Ze hebben duidelijk iets met elkaar te maken. Nou, tussen deze twee gedeeltes gaat het, doe de groeten aan. En het gedeelte daarna is, je krijgt de groeten van.
Heel even over de buik dienen. Want het lijkt wel of Paulus toch het meest te maken heeft met degene die juist meer de kant van de C's opgaan, zeg maar. Hij raakt niet en smaakt niet en roept niet aan. Dan met degene die heel overdadig leven, zeg maar. Zou hij hier juist wel die groep...
Dat zou ook nog kunnen, ja. Dat het inderdaad in Colossense lijkt het inderdaad te zijn mensen die denken dat ze door heel ascetisch te leven iets voor God kunnen betekenen.
Ja,
ja, ja, dan krijg je een heel ander beeld inderdaad. Ja. Of dat het juist...
Dat heb ik gelezen. Maar...
Wat zei je?
Ik zeg, dat heb ik niet vertaald, dat heb ik gelezen in een vertaling. Dat woord vreedzaken.
Oké. Ik weet het niet. Ja, maar inderdaad, dat zou ook best een goede uitleg zijn. Denk ik dat het mensen zijn die zo bezig zijn met het vasten, met het met hun eigen rituelen. Ja, dat het een vorm is van het dienen van de buik. Ja.
Dat lijkt mij ook logisch.
Ja, het is, is misschien ook wel logischer, ja. Ja, dat klopt, ja. Juist
de Paulus ja. Een beetje sarcastisch zegt van eigenlijk zijn ze bezig met de buik leeg te houden, terwijl eigenlijk zijn ja. Ze dienen de buik, zeg maar.
Ja.
Dus dat zou nog kunnen dus eventueel.
Ja, want ze verleiden ook door schoonspreken en prijzen de harten van de eenvoudigen. Dus de verleiding, ja.
Voor de rest heb hij veel meer op met... Dat je alles kunt eten wat God geschapen heeft, zeg maar.
Ja, zeker.
Zijn niet echt de kant op.
Nou, zeker een waardevolle aanvulling. Dat zou zomaar kunnen, ja. Okay. Ja, zeker. Nou, de eerste die naam die ik het wel het vermelden waard vind, dat is de eerste naam die je tegenkomt. Dat is Phoebe, of VB, zoals hier vertaald staat. Een zuster, een dienares van de gemeente. En hij vraagt om haar te ontvangen. Gelijk als ze de heilige betaalt en haar bijstaat in wat zaak zou u mogen doen, van doen hebben. Want zij is een voorstandster geweest van velen. Ook van mezelf. Wat zou de functie van deze vrouw zijn? Want hij, aan deze vrouw doet hij dus niet de groeten. Hij zegt van ontvang haar. Wat zou haar functie zijn?
Ze is een beetje flauw.
Ja, nou ja, ze is een dienares, maar ze is een dienares met een opdracht.
Ja. Brengt zij die brief?
Ja, zij brengt die brief. Ja. Paulus die was afhankelijk van mensen, die moesten die brief naar Rome brengen. Zij is de brenger van de brief. Het is wel iemand aan wie Paulus zijn brief durfde toevertrouwen. Ja, dat zal hij niet zomaar hebben gedaan. Maar hij prijst deze vrouw, ja, een beetje werelds gezegd, maar de hemel in, zal ik maar zeggen. Maar ontvang haar in de Heer zoals de heilige betaamt en haar bijstaat in wat zaak zou u mogen van doen hebben, want zij is een voorstandster. Ja, ze heeft een voorbeeldfunctie in de gemeente geweest. Van velen. En ook van mijzelf. Moet je notabene, ja, dus Paulus die zegt. Van, zij stond voor mij. Dat is eigenlijk letterlijke vertaling. Een voorstand. Ik weet even niet wat de herziene Statenvertaling hier zegt. Maar ze ging me voor. En hij heeft die brief toevertrouwd. Ja. Dat maak ik er dan natuurlijk een beetje van, hoewel ik dat wel logisch vind, dat zij met die brief onder de arm naar Rome ging. Als je een andere editie hebt van de Statenvertaling dan die ik hier voor me heb, dan staat er nog een zinnetje achter. Dan heeft de brief nog een slot. En daar wordt deze Phoebe inderdaad genoemd als de brenger van de brief. En er staat dan ook in dat de brief in Korinthe is geschreven. Dus als je misschien een hele oude Statenvertaling nog hebt, dan staat er nog zo'n zinnetje achter. Dat de brief door Paulus in Korinthe is geschreven en dat Phoebe de draagster is geweest van die brief. Maar dat kun je uit die eerste twee versen eigenlijk ook wel opmaken. Want waarom zegt hij nou van ontvang haar? Nou, omdat zij de brief bij zich had.
Dat zinnetje, is dat iets wat ze erbij hebben geschreven of...
Het staat er cursief onder, dus ik denk dat er Griekse edities zijn die dat ook hebben.
Oh.
Dat zou ik eventjes na moeten gaan.
Het is wel iets wat uit de Griekse tekst komt.
Ja, volgens mij is het iets wat uit de Griekse tekst komt, ja. Ja. Volgens mij. Dus ik durf niet met hele grote zekerheid te zeggen. Dat ga ik straks even opzoeken. Dat is Phoebe. En weet je, het is weer zo'n naam waarvan ik denk van... Het is toch ontzettend mooi als je zo genoemd wordt in de Bijbel. Het is nog zo'n persoon We kennen bijna die namen niet. Je moet heel erg goed zoeken van, naar wat ze hebben gedaan. Maar bijvoorbeeld die Epafroditus, ook zo'n naam uit de Filippense brief. En een Timotheus, dat is dan natuurlijk een wat bekendere naam. Dat zijn mensen waarvan Paulus zei van ja, ik heb eigenlijk niemand anders die ik zozeer vertrouw als deze mensen. Dat geldt eigenlijk ook voor deze Foibes. Zij is er vanuit Korinthe op afgestuurd om die brief te dragen. Hij zegt van, zij werd het toevertrouwd. Priscilla en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus, die voor mijn leven hun hals gesteld hebben. De welke niet alleen ik dank, maar ook al de gemeente van de heidenen. Priscilla en Aquila, wie waren dat? Die waren dus kennelijk nu in Rome. Hè? Paulus die wist dat ze in Rome waren. Hij zegt, doe vooral ook die de groeten. Want, en dat zijn eigenlijk de eerste die de groeten doet, want ze hebben, ze hebben mijn leven gered. Ze hebben hun eigen leven in de waagschaal gesteld voor mij. Nou, dat vinden we die gebeurtenis vinden we trouwens nergens terug in de Bijbel. Van wat die Priscilla en Aquila gedaan hebben. Maar we mogen ervan uitgaan dat Paulus dit niet zomaar zegt. Ja, dus ergens is er een gebeurtenis geweest dat deze twee mensen hun leven in de waagschaal hebben gesteld voor Paulus. En daarom dankt niet alleen Paulus, maar al de gemeenten van de heidenen, die danken voor deze Priscilla en Aquila. Ook bijzonder. Dat er een dankgebed naar God opging voor deze twee mensen. Wie waren dat?
In ieder geval was daar ook tenderwagen.
Ja, dat was inderdaad. Dat was het schakeltje tussen Paulus en Priscilla en Aquila. Inderdaad, ze hadden allebei hetzelfde beroep, tentenmaker. Dat vind je in Handelingen, vind je dat terug. En daar zit ook nog wel wat andere onderwijs in, wat misschien wel goed is om even naar te kijken. In Handelingen 18, dan zie je dat Paulus te Korinthe komt. En volgens mij is dat de eerste ontmoeting in Korinthe. Na deze scheidde Paulus van Athene en hij kwam te Korinthe. En hij vond een zekere Jood met name Aquila van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italië gekomen was, en Priscilla zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had al de Joden uit Rome vertrekken zouden. Dus deze twee, Priscilla en Aquila, dat waren dus twee Joden. Onder de regering van keizer Claudius was er een edict uitgevaardigd dat alle Rome de stad moesten verlaten. Dat is in de geschiedenis wel veel vaker gebeurd. Ja, we kennen het uit Engeland, dat Engeland alle Joden weg moesten. We kennen het natuurlijk, het bekende jaar 1492, staat voor ons bekend als het jaar dat Columbus naar de Nieuwe Wereld voer. Maar het was ook het jaar waarin Spanje het edict uitvaardigde dat alle Joden Spanje moesten verlaten. Ja, dus het was niet alleen het grote jaar van Columbus, maar het is het dieptepunt van Spanje geweest waarin ze de Joden uit Spanje moesten verdreven. Maar dit had dus ook een voorbeeld in Rome ten tijde van keizer Claudius. Nou, kennelijk werd dat edict ook weer herroepen. Want op het moment dat Paulus deze brief schrijft uit Korinthe, dan zijn Claudius en Aquila weer, Priscilla en Aquila weer teruggegaan. Zijn ze dan weer in Rome. Ze hadden misschien hun huis eraan gehouden. Wie weet. Ja, ze zijn daar weer teruggegaan en daar wonen ze dan weer. En omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen en vrocht. Want ze waren tentenmakers van handwerk. Tentenmakers, ja, waar werden tenten voor gebruikt trouwens? Ja, het zal waarschijnlijk Paulus en Aquila, die zaten gewoon werk te doen voor het Romeinse leger. Hoogstwaarschijnlijk. Want het waren geen tentjes voor toeristen. Die gingen niet naar een camping om een tent op te zetten. En dat was het niet. Ook niet voor het Loofhuttenfeest. Nee, dus het enige wat ik me kan bedenken is tenten voor inderdaad voor het leger. Ja, en Paulus die dacht er dus ook niet bij na of die nou wel het goede doel diende of wat dan ook. Paulus deed gewoon zijn werk. Hij was tentenmaker. En zo verdiende hij de kost. En dat Aquila ook. En zo vonden ze elkaar. En dan handelen ze in de synagoge, althans Paulus. En hij overtuigde de Joden en de Grieken van de waarheid dat Jezus Christus de Messias is. In vers 18... En als Paulus er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broeders en scheepte vandaar naar Syrië. En Priscilla en Aquila met hem. Zijn hoofden kengreeën geschoren hebbende, want hij had een gelofte gedaan. En dan nog een keer in vers 26. En deze begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. Dat is de Efeze. Dus kennelijk zijn Priscilla en Aquila in Efeze gebleven, terwijl Paulus verder reisde naar Jeruzalem. En daar horen ze in de synagoge Apollos spreken. En als hem Aquila en Priscilla gehoord hadden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg van God bescheidenlijker uit. En als ze wilden naar Achaïe reizen en de broeders hem vermaand hebben, schreven aan de discipelen dat ze hem ontvangen zouden, welke daar gekomen zijn, heeft veel toegebracht aan degenen die geloofden door de genade. Nou, wanneer was dit nou? Dit is op de tweede zendingsreis van Paulus. Paulus was dus op weg naar Jeruzalem. Priscilla en Aquila die blijven vervolgens in Efeze. En dan komen ze die Apollos tegen. En die Apollos, dat was een man die, nou ja, zoals het staat, machtig in de schriften was. Dus hij had duidelijk een grote schriftkennis. Maar waarschijnlijk was het ook een hele charismatische figuur. En een grote prediker. Die de mensen tot het geloof beweegden. Alleen, er is ook iets duidelijks. Hij wist nog niet genoeg. Want Priscilla en Aquila die zeiden op een gegeven moment van, joh, kom jij eens even hier. Want we hebben je nog meer te vertellen. En die gaan een privéonderwijs geven. En dan gaat die Apollos die gaat vervolgens naar Korinthe. En daar in Korinthe gaat hij ook preken. En dus het evangelie preken. En daar komen dan ook gelovigen uit voort. En dan vervolgens zien we Paulus terugkomen. Die is in Jeruzalem geweest. Dat is zijn derde zendingsreis. En dan reist hij weer door Klein-Azië. En dan komt hij in Efeze, in die streken. En dan lees je iets bijzonders in hoofdstuk 19. En dan zien we ook een klein beetje welk onderwijs Priscilla en Aquila aan Apollos hebben moeten geven. Ja, want het heeft alles met elkaar te maken. Dat kleine stukje zal ik even lezen. En het geschiedde terwijl Apollos te Korinthe was. Ja, terwijl die nu dus wijzer was geworden door de prediking van, door het onderwijs van Priscilla en Aquila. Dat Paulus de bovenste delen van het land doorreisd hebben, de Efeze kwam. En enige discipelen al daar vinden, zeide hij tot hen, hebt gij de Heilige Geest ontvangen, toen gij geloofd hebt? En ze zeiden tot hem, we hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. En hij zei tot hen, waarin zijt gij dan gedoopt? En ze zeiden, in de doop van Johannes. Maar Paulus zei, Johannes heeft wel gedoopt de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. En die hem hoorden, werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En ze spraken met vreemde talen en profeteerden. Nou, hier zie je wat er had ontbreken aan dat onderwijs van Apollos. Waarschijnlijk. Ja, het heeft alles mee te maken. Paulus die komt een aantal mensen tegen. Die zeggen wij zijn discipelen, wij zijn gelovigen. Maar kennelijk hadden ze alleen de prediking van Apollos gehoord. En wat was die prediking van Apollos? Nou, dat was de prediking van Johannes de Doper. Want ze waren ook alleen maar gedoopt met de doop van Johannes. Ze zeiden van, we weten niet eens wat Heilige Geest is. En we zijn in de doop van Johannes gedoopt. En ze werden dan ook gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Dat is vers 5. Dat hoort nog, vers 5. Bij vers 4. Johannes die predikte bij de Jordaan. Hij predikte de doop der bekering. Zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem, dus na Johannes kwam. Dat is in Christus Jezus. En degene die hem hoorden, dus degene die Johannes hoorden, werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En dan komt Paulus en die legt hun de handen op. En zegt van, zijn jullie dan helemaal niet gedoopt in de Heilige Geest? En met de gaven van de Heilige Geest moet je denken. Dus die geestesgaven, die krachten en die wonderen. En hij legt hun de handen op, behorend bij die periode van handelingen ook weer. Hij legt hun de handen op en dat was de doop met Heilige Geest. En je ziet het gevolg, vervolgens beginnen zij te profeteren. Nou, daar wist Apollos dus ook niks van. Van die gaven van Heilige Geest. En we kunnen ervan uitgaan dat Priscilla en Aquila hem dat hebben uitgelegd. Van dat de Christus al gekomen was. Dat je niet meer moest spreken, een prediking, een Messias die na Johannes zou komen. Maar dat hij al gekomen was. En dat hij is gestorven en opgestaan. En dat nu die gaven van de Heilige Geest werden uitgestort. Over al die in die naam gedoopt werden. Nou, voor zover even Priscilla en Aquila. Even terug naar Romeinen.
Wanneer zouden die tot het ware geloof zijn gekomen? Want het staat niet dat Paulus hem...
Ja, goede vraag, ja.
Want ze waren kwamen vanuit Rome. Rome is daar vertrokken. Dus in die zin zou je denken dat ze in Rome al...
Ja, dat is wat ik zou denken. Ja. Ik denk dat Priscilla en Aquila inderdaad in Rome al tot geloof zijn gekomen. Ja. Dat Joodse gelovigen van de Pinksterdag, die dus de prediking van de apostelen, de 12 gehoord hadden, dat die naar Rome zijn vertrokken. En dat die de boodschap van het evangelie, dat Jezus Christus was gekomen als de Messias van Israël, en dat die dat aan Priscilla en Aquila hadden gepredikt, dat zij dat geloofden. En dat terwijl ze hun tenten zaten te naaien, dat Paulus ook Priscilla en Aquila nog even wat duidelijker onderwijs hebben kunnen geven. En dat van via Paulus naar Priscilla en Aquila dat aan Apollos hebben verteld. En dat zo, ze waren de schakel is doorgegaan. Want Paulus die had natuurlijk nog wel iets extra's te melden. Daar komen we zo meteen nog heel even op. Maar ik denk inderdaad dat zij al gelovigen waren toen ze door Claudius werden verdreven uit Rome. Ja, gelovige Joden. En dat ze toen ze Paulus ontmoetten ook wat nader onderwijs hadden gekregen.
En dat hij, 18 vers 2, hij vond een zekere Jood. Het lijkt het toch dat hij soort zocht heeft of Joden waren die gelovig waren.
Precies, ja precies. Hij vond, want hij vond natuurlijk veel meer Joden in Korinthe. Ik bedoel, het was...
Deze zocht
hij zo. Ja, precies. Ja, deze had hij opgezocht, ja. Inderdaad. Ja, want
er is een handeling 16 dat hij Lydia...
ja, die vond hij bij de plaats van het gebed. Ja, precies. Ja, ja. Nou, nog wat meer namen die we kennen. Jason kom je tegen in handelingen 17. Gaius kom je nog een keer tegen. Ik weet niet of dat dezelfde Gaius is. En Erastus komt er nog eens een keertje terug in 2 Timotheus 4 vers 20. Dat zijn allemaal bekende. Rufus is een bijzondere. Misschien, ja, daar kunnen we niet te veel over speculeren, maar waarschijnlijk is dit de broer van Alexander. Alexander en Rufus. En dat de zonen van die man die het kruis van Christus droeg. Ja, dus hij die misschien ook iemand die in Rome was terechtgekomen en zijn zonen ook in Rome waren. In elk geval, elk van deze mensen, ze krijgen een bijnaam, de geliefde, of hij die gearbeid heeft, of iemand die beproefd is in Christus, of mijn beminde. En deze Rufus is een uitverkoren of een uitgelezene, zou je kunnen zeggen. Iemand die Nou ja, ook iemand die waartegen Paulus opkeek. Ja, het feit dat hij dus een uitverkorene was, betekent niet dat hij uitverkoren was en de rest niet natuurlijk. Maar dat hij, ja, volgens bepaalde gaven en zijn gedrag kennelijk een beetje uitsprong boven een aantal andere mensen. Nou, tenslotte ook de groeten van. Dat is dan vers 21 tot 24. Waar een aantal mensen bij Paulus. Die zegt van nou, je krijgt de groeten van. Dat moeten dan natuurlijk ook mensen geweest zijn. Die deze, of althans een groot deel van die Romeinen ook kenden. Dus waarschijnlijk zijn dit mensen die bekend waren met die mensen in Rome. Doordat misschien die Romeinen in Korinthe zijn geweest of andersom. Tertius. Paulus die bediende zich kennelijk van een schrijver. Tertius. Een amanuensis, zoals dat genoemd wordt. Paulus die heeft zijn brief zitten dicteren en Tertius heeft die brief zitten schrijven. Er is een theorie die zegt dat Paulus gewoon slechte ogen had. Hele slechte ogen. En waardoor hij zijn brief altijd beëindigde met een soort van handschrift dat hij een klein stukje nog zelf schreef. En dat hij dat in hele grote letters schreef. Ja, dat zouden we inderdaad uit zijn brief op kunnen maken. Van kijk, jullie zien dat deze brief door mij is geschreven, want ik heb nu met hele grote letters geschreven. Paulus die had misschien, dat is een theorie, een oogaandoening waardoor hij heel erg slecht zag. Waardoor hij tegen de gelaten ook kon zeggen van jullie hebben mij ooit eens een keer zo lief gehad dat als het mogelijk geweest was, zouden jullie je eigen ogen hebben uitgegraven en aan mij hebben gegeven. Ja, jullie waren zo, dus je zou bijna een oogtransplantatie op mij hebben willen verrichten met je eigen ogen. Ja, dus daaruit zouden we kunnen opmaken dat Paulus iemand was die bijna blind was. Heel slecht zag. En dat hij daarom dus ook zijn brief gewoon moest dicteren. Nou, Tertius die heeft dat allemaal op zitten schrijven, dat zegt hij ook. Ik Tertius die de brief geschreven heb. Hij is dus niet de schrijver van de ideeën, van de gedachten hiervan. Die komen bij Paulus vandaan. Nee, hij heeft gewoon opgeschreven wat Paulus te zeggen had. Nou, en dan dat laatste gedeelte. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. We worden vastgemaakt naar het evangelie van Paulus. God is machtig ons vast te zetten naar het evangelie. Ja, en waarom? Kunnen we bevestigd worden, krachtig gemaakt worden, vaststaan, omdat het is in de prediking van Jezus Christus, in zijn dood en zijn opstanding. Naar de openbaring van de verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is en door de profetische schriften naar de bevel van de eeuwige God tot gehoorzaamheid van het geloof onder al de heidenen bekend is gemaakt. Kunnen dit even vergelijken met Romeinen 1, het begin. Dan zien we dat Paulus zijn evangelie bekend maakt. En er zit wel een overeenkomst in tussen Romeinen 1 vers 25 en 26 en Romeinen 1 vers 1 tot 4. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God. En dan staat er iets wat tussen haakjes gaat, maar ik ga even de hoofdzin lezen. Het evangelie van God, van zijn zoon, en dan komen er weer haakjes. En die sluiten halverwege vers 4, Jezus Christus onze Heere. Dus de hoofdzin in Romeinen 1 vers 1 tot 4 is Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroep apostel, afgezonden tot het evangelie van God, van zijn zoon, Jezus Christus onze Heere. En daartussenin propt Paulus dan weer hele belangrijke informatie. En die zetten wij dan tussen haakjes. Dat is een evangelie dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Dus dat evangelie wat Paulus predigt, dat was beloofd in de heilige schriften. Maar wat lezen we in hoofdstuk 16? Dat evangelie verzwegen is geweest. Dus het is Het was er wel, maar het is niet geopenbaard. Het werd niet openbaar gemaakt. Het werd verzwegen. Het was beloofd door zijn profeten in de heilige schriften. Maar nu geopenbaard is door de profetische schriften. Dat zie je dus ook weer de overeenkomst. Naar het bevel van de eeuwige God. En dat bevel van de eeuwige God, dat is aan Paulus gegeven. Want hij was degene die afgezonderd werd tot dat evangelie. En hij kreeg het bevel om Gods dienaar te zijn in dit evangelie. Het gaat over de gehoorzaamheid der heidenen. Vers 26. En dat zie je ook weer terug in vers 5. Oh, staat ook weer tussen haakjes. Door wie wij hebben ontvangen genade en het apostelschap tot gehoorzaamheid van het geloof onder al de heidenen voor zijn naam. Wat is nou dat evangelie? Wat kennelijk al beloofd was in de heilige schriften door de profeten. De profetische geschriften. Maar wat verzwegen is geweest. Nou, ik denk dat dat evangelie wat is wat te maken heeft met Abraham. Met Abraham. Wat heeft ons geloof te maken met Abrahams geloof? Nou, dat is onafhankelijk van Israël. Het is onafhankelijk van besnijdenis. Het is afhankelijk van ons geloof in een God die doden levend maakt. Dat is Romeinen 4. Wat voegde Paulus toe, wat je bij de andere apostelen helemaal nooit vindt, wat dus ook verzwegen is geweest, dat wij in Christus, dat wij opgewekt zijn tot een nieuw leven. Dat vind je niet bij de twaalven. Dat wij met hem gestorven zijn, met hem begraven zijn, eigenlijk moet ik zeggen met hem gekruisigd zijn, met hem gestorven, met hem begraven en opgewekt. Dat vind je alleen maar bij Paulus in Romeinen in de Galaten bijvoorbeeld. En Korinthe natuurlijk. Dat zijn dingen die zijn allemaal verzwegen geweest. Paulus die baseerde het allemaal op de schriften. De profetische schriften. Maar het zijn dingen die zijn verzwegen geweest. En wat vinden we na Abraham alleen maar terug? Nou, de bevrijding van Israël. We vinden de wetgeving en we vinden alles aangaande de wet. En natuurlijk waren daar dus ook Joden die geloofden. En Joden die zalig werden. Niet uit de werken van de wet. Want Paulus zegt ook van dat zijn evangelie was voor allen die geloofden. Dus zowel Joden als heidenen. Maar waar het Joden betrof, allen die wandelden in de voetstappen van de gelovige Abraham. In zijn geloof. En daar had hij die wet, die kon daar niks toe of afdoen. Dat is best belangrijk om te zien. Dus die hele periode van de wet, zou je kunnen zeggen, is dat evangelie dat de heidenen, dat dat heil voor de heidenen is, buiten Israël om, is verzwegen geweest. Maar je vindt het eigenlijk al terug bij Abraham en al die gelovigen voor Abraham. Want die werden ook gelovig zonder dat ze besneden waren.
Dat is een zinnetje, is eigenlijk cruciaal. Buiten Israël om.
Ik denk dat zinnetje buiten Israël om wel cruciaal is. Ja, buiten Israël om. Onder wel natuurlijk wel met de zegeningen van, want Paulus was ook een Israëliet. Ja. Dus het is niet helemaal buiten Israël om, maar wel inderdaad dat ze zich niet meer hoefden te laten besnijden, niet meer hoefden in te laten lijven bij Israël, niet meer de ceremoniële wet hoefden te voeren. Dat was tot die tijd, was een heiden die schoonheid zag in de godsdienst van Israël en die geloofde in de God van Israël. Ja, dan moesten ze een jodengenoot worden. En dan moesten ze dus inderdaad zich laten besnijden. En moesten ze die wetten gaan volgen en de ceremoniële wetten en daar moesten ze zich aan gaan houden. En dat is naar het evangelie van Paulus totaal over. Dat heeft er helemaal niets meer mee te maken. En Paulus die leidt eigenlijk de gelovigen terug naar de tijd van Abraham. Althans, in zijn vroege bediening. Dus hij heeft het hier over een verborgenheid, maar niet een verborgenheid die nooit is geopenbaard is geweest. Het is een verborgenheid die verzwegen is gebleven. En dat is niet hetzelfde als de verborgenheid die je in Efeze ziet. Want al die dingen die je in Efeze terugleest, die vind je in de Romeinenbrief helemaal niet meer terug. Dat medegezet zijn in hemelse gewesten. Dat het doel van God is om wederom alle dingen tot één te vergaderen. Bij de dingen die in de hemel en de dingen die op de aarde zijn. Dat die scheiding tussen hemel en aarde weggenomen gaat worden. De verzoening waar Wim Peter het net in zijn gebed over had. Dat die scheiding tussen hemel en aarde weg wordt genomen. Nou, daar spreekt Paulus helemaal niet over. Over die verborgenheid. Dat is een nadere openbaring. En dat is een openbaring die helemaal niemand, ook niet vanuit de schriften, had kunnen bedenken.
Nee, precies, en dat met name, want verborgen in God is anders dan verzwegen.
Precies, verborgen in God en nooit geopenbaard is iets anders dan iets wat je met behulp van de schriften zou kunnen onderbouwen. Alleen daar was wel het bevel van God voor nodig. En er was de roeping van de apostel Paulus voor nodig. En er was dus ook het onderwijs aan Paulus voor nodig. Paulus die moest dit zelf ook allemaal leren van de Here. Want hij heeft niet zijn Bijbel open gedaan en denkt van, oh wacht even, het is heel anders allemaal. Nee, daar was ook de opdracht van Paulus van God voor nodig. Zodat Paulus dit evangelie onder de heidenen kon gaan prediken. Dat deed hij niet op eigen gezag. Dat kon helemaal niet. Dat had Paulus ook niet kunnen verzinnen. En daarom vind je ook, de alleen wijze God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Ook voor Paulus was het één grote lofzang.
Dat staat in de volgouwen, weet je, want daar moest zoveel tegenstand.
Ja, als je in het leven van Paulus helemaal nagaat en als je ziet tegen welke leeuwen en beren Paulus allemaal moest vechten om zijn evangelie te prediken. Dat zou die inderdaad nooit hebben volgehouden. Nee, als die het niet. Als hij het zelf verzonnen had. En als de Heer gewoon niet bij hem had gestaan. En zegt, en jij bent nu mijn dienaar. En jij gaat dit en dat ga jij vertellen. Dat heeft niemand van ons. Heeft die opdracht gekregen. Wij kunnen nu Paulus lezen. En bestuderen. En uit zijn evangelie opmaken van wat. Uit zijn geschrift opmaken wat zijn evangelie, wat zijn boodschap geweest moet zijn. En dan kunnen we met een zeker gezag kunnen wij hem naspreken van en zeggen, zo zegt de Heer. We mogen van absoluut zeker weten dat dit het evangelie van God was, wat aan Paulus was gegeven. Maar Paulus kon alleen maar zeggen, zo spreekt de Heer, omdat hij dat onderwijs heel persoonlijk van de Heere God had gekregen. En dan was dit het laatste gedeelte van Romeinen. En ja, met een zekere weemoed zullen we voorlopig even afstand doen van de brief. En gaan we de volgende keer met andere onderwerpen verder. Maar natuurlijk gaan we heel vaak ook bij andere onderwerpen nog eens een keertje terugkijken naar Romeinen.